En aan het begin van de avond, broeders en zusters, gaan we weer netjes naar 1 Thessalonicenzen 4, waar we laatst gebleven waren, ongeveer in de buurt van vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods, nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Hetgeen dan toch betekent, dat als we terechtkomen bij de een of andere verklaring van dit schriftgedeelte die ons geen troost biedt of kan bieden, dan zijn we in ieder geval verkeerd terecht. Want dan staat er zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Het moeten dus troostrijke woorden zijn. De troost bestaat in de eerste plaats daaruit dat onze toekomst inderdaad ligt bij de Heer. Dat in de eerste plaats. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar het wordt hier ook niet gedaan, dus daar heb ik het voorlopig ook maar niet over. Maar als het gaat om die toekomst, om de wederkomst van Christus, zoals wij het noemen, of gewoon om de toekomst des Heren, dan staat hier dan in vers 16, want de Heer zelf zal nederdalen. De rest is een tussenzin, daar hebben we ons vorige keer ook even mee bezig gehouden. Want waar het om gaat is dat de een en ander gepaard zal gaan met een geroep, met een stem, dan wel met 1 bazuin. Namelijk van de Heer zelf, dan wel van de aartsengel, dan wel van God zelf. Want de gedachte is dat bij die gelegenheid, en zeker ook vanaf die gelegenheid, als het ware de bezuin zal klinken, want symboliek is het en blijft het uiteraard. Het gaat erom dat vanaf dat tijdstip inderdaad het woord van God met grote kracht bekendgemaakt zal worden op aarde. En ik zeg het wat voorzichtig, want ik bedoel het meteen tweeledig. Namelijk, enerzijds heeft het van doen met de prediking van het evangelie aan al de volkeren. Anderzijds heeft het van doen met de vervulling van bijvoorbeeld Psalm 2, waar staat, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En zo verder. Want dat krachtige woord Gods is aan de ene kant levenwekkend, zoals het ook is met het evangelie, dat immers kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Aan de andere kant, het krachtige woord Gods brengt bij gelegenheid een eventueel wel degelijk oordeel over de mens, over de goddeloze mens, dan wel de goddeloze mensheid en dus de goddeloze volkeren, want daar gaat het allemaal over. Wat hier beschreven wordt is de belangrijke gebeurtenis waarbij de Heer zelf zal nederdalen, kennelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël, op basis van deze profetie over de 70 weken van Daniël. En op basis van Zacharia 14, waar staat dat als Jeruzalem verwoest wordt, dan zal de Heer te dien dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg, met alle consequenties van dien. En we hebben daar vorige keer ook even, zonder het aan te halen geloof ik, over gesproken. Maar het is de belangrijke gebeurtenis die men in het algemeen noemt de wederkomst van Christus. En ik begin maar weer even een tijdslijn uit te zetten. En ik neem maar meteen het naad van het bord, dat is makkelijk zo. Dus de wederkomst van Christus, dat wil zeggen, hij verschijnt hier op aarde, maar in de praktijk zou hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dus teken ik er maar een soort bergje bij. Ik was nooit goed in tekenen overigens. Maar vooruit. Maar het is de verschijning van de Heer aan Israël uiteraard. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dus er gaat in elk geval een periode, zal ik hem eens ruim nemen, gaat in elk geval een periode van 7 jaar aan vooraf. Verdeeld in 3,5 en 3,5 jaar. Of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Dat daar vooraf, daaraan vanaf nog 62 of nog 69 weken zelfs, 7 en 62, 69 weken zaten vanuit oud-testamentische tijd. Dat is allemaal waar, maar daar gaat het me nou verder niet om. Het gaat er maar om dat de verschijning, de komst, voor mijn part de wederkomst, maar in ieder geval de komst van de Messias in het Oude Testament wordt aangekondigd, waarbij hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, Zacharia 14, maar het is wanneer Jeruzalem verwoest zal worden, Zacharia 14, dan wel Daniël 9, vers 24 tot 27. Dat laatste is die profetie van de 70 weken, Maar in verband met de 70ste week staat heel uitdrukkelijk, met zeer grote nadruk zelfs, dat er verwoesting zal zijn tot het einde toe. En zo verder. Staat er ingewikkelder dan ik het nu zeg, maar het woord verwoesting komt er een keer of 3 of 4 in voor. Lijkt me duidelijk genoeg. Dat wil zeggen, Jeruzalem zou verwoest worden. En aan het eind van de 70ste week zal dat voltooid worden en bij die gelegenheid zal de Heer verschijnen. Maar niet in Jeruzalem, maar inderdaad buiten Jeruzalem. Het meest opmerkelijke vind ik van zo'n uitspraak, de Heer zelf zal nederdalen, dat er niet bij staat waar hij zal nederdalen. Het is wel ingewikkeld namelijk. Het is in de Bijbel met enig mysterie omgeven heet zoiets. Het enige mystiek. Wij lezen in het Johannesevangelie, ik weet zo gauw niet welk hoofdstuk in het Johannesevangelie, verdwaal ik altijd, want ze lijken allemaal op elkaar. Maar er staat in het Johannesevangelie ergens dat de Joden zeggen, als de Messias komt, zal niemand weten waar hij vandaan komt. En deze komt uit Nazareth, dus het kan de Messias niet zijn, want als de Messias komt, weet niemand van waar hij komt. Heb ik altijd een vreemde uitspraak gevonden. De uitspraak, als de Messias komt, weet niemand van waar hij komt. Want als we in het Matthäus-evangelie terechtkomen, ik meen nog in hoofdstuk 1 zelfs, dan wordt daar gevraagd, waar zou de Messias... waar zou de Messias... en toen zei er iemand, Bethlehem. Dus toch Bethlehem. Zie. En anderzijds... als de Messias komt, waar komt hij? Ja, dan komt hij... waar zou hij vandaan komen? Uit Edom. Jesaja, wat is het, 63? Die lijkt me toch voor een Jood niet een populaire gedachte. Dus die zal men wel Freudiaanse wijze verdrongen hebben, vrees ik altijd. Hè? Van uit de Messias uit Edom, ja. dat wordt iets moeilijker.
Johannes 7.
Johannes 7?
Ja, vers 27.
Dank je. Johannes 7 vers 27. Er staat in vers 26. En ziet, hij spreekt vrijmoediglijk en zij zeggen hem niets. Zouden nu wel de oversten waarlijk weten dat deze waarlijk is de Christus? Let op het dubbele waarlijk, naar de waarheid. Zouden deze nu wel waarlijk weten, die oversten, dat deze waarlijk is de Christus? Doch, ze hadden wat twijfel erover toch nog. Doch van deze weten wij van waar hij is, maar de Christus, wanneer hij komen zal, zal niemand weten van waar hij is. Dus die wordt toch wel moeilijk. Waar komt hij vandaan? Dat is het hele punt. Want hij mag dan uit Bethlehem komen. Ja... Het wordt toch wel moeilijk, bovendien als je het leest in, waar was het, Micha? Dan is dat het nog niet zo duidelijk dat het echt over de Messias gaat. Voor ons wellicht wel, maar we zijn natuurlijk sterk bevooroordeeld. Dus laat maar zitten. En uit Edom, dat is ook wat twijfelachtig. En wat overblijft is de beroemde tekst uit Zacharia 14, want daar gaat het echt over de komst van de Messias, daar kan geen twijfel over bestaan. Maar er staat simpelweg, te 10 dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar de vraag is, waar kwam hij vandaan? Ja. Leuk, hè? Blijft toch in mysterieën gehuld. Nou, hoe dan ook, hij komt uit de hemel namelijk. En dat is een beetje lastig, want hij zou toch de zoon van David zijn. Hoe komt hij dan uit de hemel? Bovendien, als hij uit de hemel komt, dan moet hij eerst in hemel zijn opgevaren. Waarna Johannes zegt in Johannes 3, en niemand is opgevaren in de hemel dan de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. Want dat zegt Psalm 69. Ja. Er is een hele discussie over in de Bijbel toch. Hè? Waar komt hij vandaan? Het is wat ingewikkeld. Het wordt wat ingewikkeld, omdat hij weliswaar eenmaal hier op aarde geboren werd. Dat is inderdaad Bethlehem, maar daarna van hier verdween. Zie? En in de toekomst verschijnt hij dus alsnog. Maar waar komt hij dan vandaan? Dat is geografisch niet aan te wijzen, hij komt uit de hemel. En dat hij vanuit vanaf de Olijfberg Jeruzalem zal binnenwandelen. Dat is een zeer hardnekkig misverstand, maar staat nergens in de Bijbel. En daar is een goede reden voor, lijkt mij, want het kan helemaal niet. Als je op de Olijfberg verschijnt, is er geen Jeruzalem meer. Of althans wordt Jeruzalem op hetzelfde moment verwoest. En voor zover er een richting wordt ingezet, is het een richting niet naar Jeruzalem toe, maar uit Jeruzalem, namelijk naar de woestijn. Dus een route naar de woestijn. En daarna volgt die andere tekst uit Jesaja. Wie is het die van Edom komt? Want ze gaan naar Edom. En daarna komt men vanuit Edom, dus vanuit Petra, Paran of hoe men heten mag, komen alsnog over de koninklijke weg, dat staat zelfs in nummer 3, maar komen alsnog over de koninklijke weg terug naar waar eens Jeruzalem lag, om dat alsnog te bouwen en zo verder, en zelfs een Israëlitische staat te bouwen. Maar het blijft altijd wat twijfelachtig, waar komt hij vandaan? Het was trouwens net zo twijfelachtig waar hij heen ging, hè? Maar dat was Johannes 14.
Staat in Genesis, Exodus 19, waar opgesproken wordt in het 19e vers, daar staat weer op de bezuin, toen het geluid en bezuin gaande was, zeer sterk, werd sprak Mozes en God antwoordde hem met een stem, als de Heere nedergekomen was op de berg Sinai.
Ja.
Dus ik bedoel, je zou kunnen zeggen dat in de voorgesprek wordt het ook al eigenlijk aangegeven, dat als de bezuin klinkt, dat de Heer nederkomt en dan, nou ja, in ieder geval, hij komt daar ook van boven. Dus
ja.
Waarom zou dit anders zijn?
Ja, precies. Als de Heer nederdaalt, klinkt de bezuin. Hoort nou eenmaal bij elkaar, ja. En waar hij vandaan komt, nou, niet van de aarde zozeer, maar primair uit de hemel. Dat is natuurlijk toch het belangrijkste van de Messias zelf. De ene kant voor de Joden wellicht van belang dat hij uit het huis en geslacht van David is, al hecht men er daar toch niet zo erg aan meer, om redenen die voor de hand liggen. De voor de hand liggende reden namelijk is dat men geen geslachtsregisters meer heeft, en dus zal die afstamming nooit te bewijzen zijn. En als bewezen moet worden dat hij van David afstamt, de enige geslachtsregister die er nog bestaan van David en zo verder, zijn die uit de Bijbel. En die komen allemaal terecht bij de Heer Jezus, bij Jezus van Nazareth. En die heeft men liever niet als Messias. Vandaar dat men wat moeilijk doet over, nou ja, van David, zoon van David, dat hoeft niet al te letterlijk zo te zijn enzovoorts. Dus men hecht daar niet meer zozeer aan. Maar men verwacht in het algemeen wel een mens als Messias. Een Jood wel te verstaan. Maar het is nou juist wat in het Nieuwe Testament met grote nadruk uiteengezet wordt. Dat hij is de Zoon van God. En in de eerste plaats, meer nog dan de Zoon van David om zo te zeggen. En dus is zijn oorsprong in de hemel. Hij is namelijk Jehovah zelf. En dus komt hij uit de hemel. En daar weten wij mensen niet meer waar vandaan. Maar hij komt uit de hemel. Het leuke van dit soort uitspraken hier in 1 Thessalonicenzen 4 is natuurlijk dat er ook verder niks bij staat. De Heer zelf zal nederdalen. De andere was die van Johannes 14. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, wanneer ik heen gegaan zal zijn, enzovoorts. En daarna is het tenminste één van de discipelen die eerlijk zegt wat hij ervan vindt. Wat hij ervan gevonden heeft, namelijk niks. Hij zegt, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Want de Heer zei dat de weg weet gij.
Hij zegt, je kunt me niet volgen.
Ja, en gij kunt mij niet volgen, maar er staat niet bij waar naartoe. Behalve dan het Vaderhuis en via al onze liederen weten wij dat het Vaderhuis de hemel is, maar in de Bijbel staat het niet. Het is ons jargon geworden. En we nemen het als vanzelfsprekend aan. En we nemen als vanzelfsprekend aan dat iedereen toen die tekst begreep. Maar ze hadden toen de bundel van Johannes de Heer nog niet. Zie? Dus dat, ja, wordt toch wat lastig. En dus zei men, wij weten niet waar je heen gaat. Enzovoorts. En daarna zei de Heer het ook niet. Hij zei het toen alleen als antwoord op de vraag. We weten niet waar je heen gaat en hoe zouden wij de weg weten. Zei hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader, dat Vaderhuis dus ook, dan door mij. Maar wat onder de Vader of het Vaderhuis moest verstaan worden, zei hij er echt niet bij. Men zal het later wel begrepen hebben, het was natuurlijk toch de hemel, maar vooruit. Ik ga die versen nou niet uitleggen, want ze hebben Uiteindelijk zelfs helemaal niks van doen met 1 Thessalonicense 5. Maar waar het maar om gaat is dat men inderdaad de Heer Jezus niet kent. En dat men van de Messias ook niet zou weten waar hij vandaan zou komen enzovoort. Men kan die dingen niet bij elkaar brengen. Dat is nu vaak nog zo. Want het spreken over de oorsprong en aard. Maar de oorsprong van de Heer Jezus levert nog altijd problemen op. Ik waag me er vanavond dus maar weer niet aan. Tenzij ik het nodig zou vinden. Maar het levert nog altijd problemen op. Als je zegt dat hij een mens was. En op aarde leefde als mens. In alle opzichten. Dan krijg je problemen. Want dan heb je de godheid van Christus ontkend. En andersom. Als je zegt dat hij God is. Dan krijg je problemen. Want hij was toch mens. Op aarde nedergedaald. En zijn, zich toch ontledigd enzovoorts. Dan krijgen we dat probleem weer. Het schijnt moeilijk te zijn om die beide dingen te bevatten. Maar niettemin, het belangrijkste van de Heer Jezus is inderdaad dat hij een positie heeft in de hemel aan de rechterhand Gods. Dat is ook het centrale thema in, ik zou bijna zeggen, alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Maar is er hier en daar een nieuwtestamentisch bijbelboekje van 1 bladzijde of een halve, waar het dan niet een belangrijke rol speelt. Maar in alle andere boeken is het van overwegend belang. Hebreeën begint er zelfs mee, Efeze trouwens ook. En als het er al helemaal over gaat, Matthäus ook. Maar die is wel moeilijker, denk ik. Maar al die bijbelboeken gaat het in beginsel over één ding. Hij, de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, die men als mens kende, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. God heeft hem verhoogd. God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dus Psalm 110. Dan wel, God heeft hem gezalfd en gesteld tot zoon. En dat was Psalm 2. Dat zijn zo de standaard schriftgedeelten die daarvoor gebruikt worden in de Bijbel zelf, om dat aan te tonen. En dus voor ons is daarna niet moeilijk om in 1 Thessalonicense te begrijpen waar het over gaat. De Heer zelf zal nederdalen. Zie? Wanneer? Namelijk wanneer dat nieuwe verbond op aarde zijn toepassing zal krijgen. En ik zeg het nu zo, omdat onze broeder zojuist uit Exodus 19 vers 19 aanhaalde. De Heer die nederdaalde op de Sinai, waarbij ook een bezuin klonk en zo verder. Dat was bij het aanbreken officieel van het oude verbond, bij de wetgeving namelijk. Zie? Op aarde, over Israël. En wanneer hetzelfde gebeurt met het nieuwe verbond in de toekomst, dan is van precies hetzelfde sprake, de Heere zelf zal nederdalen. Alleen is er dan niet sprake van die rokende berg, of wat het me wezen mag, van dat Sinaï, maar ik bedoel het meteen overdrachtelijk, maar van Sion. Hè? Niettemin, de Heer zelf zal nederdalen. Wat eraan vooraf ging en waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat, staat er dus allemaal niet bij. Dat is natuurlijk omdat het hier ook niet werkelijk het onderwerp is. En in de tweede plaats omdat dat onderwerp natuurlijk in het Oude Testament al uitgebreid genoeg besproken is. Voor zover wij, ik blijf erop hameren, we moeten dat namelijk ons altijd realiseren, voor zover wij nieuwtestamentische profetieën hebben, zoals hier in 1 Thessalonicense 4 en 5, is het altijd niet om maar de oudtestamentische profetieën nog een keer te herhalen, alsof dat nodig zou zijn, maar om aanvullingen te geven op de oudtestamentische profetie vanwege de positie van de gemeente inmiddels, en dus vanwege het verband tussen de Heer en de gemeente. En hier vind je dus een uitdrukking die hij zelf zal nederdalen. Voor mijn part de verwijzing naar Zacharië 14 in elk geval. Hij zal te die dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar en daar haakt hij dus aan bij oudtestamentische profetie. Maar er is nog meer over te zeggen, want de gemeente speelt daar ook een rol in. Hetzelfde geldt trouwens ook wanneer wij terechtkomen in een paar versen verder, in 1 Thessalonicense 5, want daar wordt ook aangehaakt, althans in vers 3, bij oudtestamentische profetie, en in dit geval zelfs bij die profetie van de 70 weken uit Daniël 9. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen. Het is zonder meer de verwijzing naar de grote verdrukking van Daniël 9, Daniël 12, de eerste versen, en zo verder. Zie? Maar het gaat erom welke positie de gemeente in dat hele verhaal zou innemen. Wat mij ook altijd opvalt, Het zal wel weer niet verstandig zijn om het te zeggen. Maar wat mij altijd opvalt in de redenering van, of redeneringen, van het ultradispensationalisme, is dat men natuurlijk dit soort schriftgedeelte wegredeneert. Want zegt men, het gaat over Christus, de wedergekomst van Christus, de komst op de Olijfberg, en dus gaat het over Israël. En dus heeft de gemeente er niet mee van doen. En als je vraagt, hoezo dan niet? Dan zeggen we, nou ja, omdat Paulus deze brieven schreef voor iemand wat van de gemeente wist. Wat toch vreemd is, omdat de brief geschreven is aan een gemeente in Thessalonica, denk ik dan altijd maar heel simpel. Maar wat mij daar nou opvalt, want dit is gewoon hun leringen, maar wat me erbij opvalt altijd, is dat men uiteindelijk weliswaar de mond vol heeft over de gemeente, het lichaam van Christus. We hebben er specifieke termen voor, want je moet toch gemeente onderscheiden van de gemeente in Thessalonica, die dan een andere gemeente zou zijn enzovoorts. Maar goed, men heeft de mond vol over de gemeente, het lichaam van Christus, waar Paulus dan in zijn latere brieven, zijn allerlaatste brieven op het nippertje dan nog over geschreven heeft. Maar het punt is dat men absoluut met die gemeente helemaal geen raad weet. Een gemeente waarvan u en ik dan lid zouden zijn, wij horen daarbij, maar een gemeente die in de hele geschiedenis verder geen rol van enige betekenis speelt. Nu eigenlijk al niet, want men heeft me dat nog nooit duidelijk kunnen maken wat dan de functie van die gemeente nu is. Laat staan wat de functie van de gemeente of positie van de gemeente zou zijn in de toekomst. En als je de leringen samenvat, dan komt het er eigenlijk kortheidshalve op neer dat de gemeente helemaal staat buiten elke Bijbelse geschiedenis dan ook. Dat er helemaal niks mee te maken heeft. Het is een uitwijking, een afwijking van het plan Gods. Dat wil zeggen, God is een stukje van zijn eigen plan afgeweken enzovoorts. Dat plan staat helemaal in de Bijbel. En dat er een afwijking is, dat leest men dan nog net in de laatste brieven van Paulus. Nou, het schijnt. Ik heb het daar nooit kunnen vinden overigens. Maar zij wel. Nou goed. Maar daarna blijf je met een gemeente zitten die nergens toe dient, die geen oorsprong heeft, die geen positie heeft, die ook geen toekomst heeft en in de praktijk ook geen erfenis, want men heeft ook geen flauw idee waaruit die zou moeten bestaan. Ze zullen wel protesteren als ze mij dat horen zeggen. Maar dat is mijn analyse van de hele redenering. Zie? Maar het hele punt is natuurlijk dat juist deze oud-testamentische profetieën, die in de eerste plaats in verband staan met Israël, uiteraard, omdat de Heer zelf namelijk in de eerste plaats in verband staat met Israël. Deze profetieën worden aangehaald, dat moet wel, want daarmee wordt, krijgen we een soort kapstok waaraan als het ware de gemeente wordt opgehangen. Het klinkt wat ongelukkig, maar het is ook moeilijk om het goed te verwoorden. Die gemeente die zweeft maar niet ergens in het eilen zonder enige binding met de rest van het plan Gods. Dus wat in Efeze staat over die gemeente, dat was een van Paulus' laatste brieven overigens, dus daar kunnen we geen probleem over krijgen. Daar staat dat de gemeente geroepen is in verband met, of naar Gods eeuwig voornemen en van voor de tijden der eeuwen en al dat soort dingen. Dat betekent toch in ieder geval, lijkt mij, dat de gemeente een plaats inneemt en ook een functie vervult in het hele heilsplan van God. En dat er een relatie moet bestaan tussen Gods werk in onze bedeling met betrekking tot de gemeente en Gods werk in andere bedelingen, zowel voorgaande als volgende bedelingen, in verband met Israël dan wel de volkeren. Zie? Nou goed. Dat is trouwens heel de strekking van het boek Openbaring ook. Nu ik dat toch gezegd heb, voeg ik dit er maar even aan toe. Dat is Openbaring ook. In Openbaring lees je uiteindelijk nauwelijks wat nieuws. Ik ben van mening, maar of je dat met me eens bent, dat weet ik niet. Maar ik ben van mening, na het lezen dan wel bestuderen van het boek Openbaring, dat er eigenlijk helemaal niks nieuws in staat, omdat al wat erin staat, of al in het Oude Testament stond, of een verklaring is, een verdere uitwerking uiteindelijk, van wat al in het Oude Testament stond. Daarom mee wel een nuttige, maar een belangrijke functie van het boek Openbaring is om aan te geven welke positie de gemeente in het geheel inneemt. Daar gaat het nou juist over. En als je die dus ultradispensationalistisch wegredeneert, ja, dan hou je een boek over, hou je een boek Openbaring over, maar een boek zonder enige functie, mijns inziens. Dus ik zeg hem een slag om de arm, want dit kun je natuurlijk toch alleen maar zeggen Als je je verbeeldt dat je een redelijk inzicht erin hebt, dus laat me zitten. Het is natuurlijk heel arrogant en het is meer theologie dan bijbelstudie wat ik nu zeg. Maar niettemin, ik zie het zo. Maar waar het om gaat is simpel, want de Heer zelf zal nederhalen. Dat is niet iets nieuws. Dat is gewoon aanhaling uit het Oude Testamentische profetie. Dat is ook niet specifiek gemeentelijke waarheid. Integendeel, want waar het nou juist over gaat, is wat de gemeente betreft, dat we specifiek gemeentelijk is, niet dat we nederdalen, maar dat we op zullen varen. Daar gaat het hier ook over. Maar de Heer zelf zal nederdalen. Dat is bekend. Mag ik aannemen. En zo brengt de apostel het ook naar voren. Want de Heer zelf zal nederdalen. Dat is niks nieuws. Maar dan staat er. Van de hemel, uiteraard. En daarna. En, oh ja, nog even over die hemel. Wij hebben daar soms ook een verkeerde voorstelling bij. Bij de hemel. Daar struikelen we ook steeds over. Dus ik moet het maar weer zeggen. Wij wijzen naar boven en zeggen: daar is de hemel. Dat doen we, dat hebben we afgesproken dat dat zo is. Daar is de hemel. Ik moet toegeven, als ik de andere kant wijs naar beneden. Nou ja, daar is de hemel in geen geval. Want dat is precies de andere kant, hè. Beneden is de hel. Want hel is dan het tegenovergestelde. Hel betekent namelijk een lage plaats in het Nederlands. In oud-Nederlands, oorspronkelijk Nederlands. Onderwereld Hades, hel is een hele goede vertaling daarvoor. Maar goed, laat me zitten. Maar hemel is hoger dan de aarde. Dus dat is inderdaad waar we wijzen naar boven. Maar we zouden niet meteen de indruk moeten hebben dat we, om naar de hemel te gaan, zoveel kilometer we zouden moeten afleggen, want dat is een beetje een misverstand. De hemel is hoger. Voor zover hemel een plaats is, is hij hoger dan de aardbodem. En ik neem altijd een marge in acht van 1 meter. Dat vind ik het makkelijkste. Zo van de hemel begint 1 meter boven de aardbodem. In werkelijkheid, de hemel strekt zich uit tot aan de aardbodem. En wij lopen dus met onze hoofden min of meer in de hemel. Zo is dat nou eenmaal. De hemel vult namelijk. Maar goed, dan kom ik in een ander onderwerp en dat maakt het dan weer lastig. Ik zeg het voor ik er eindigen heb. Zo vanzelfsprekend is het voor mij. De hemel vult namelijk de aarde. Maar anders dan laat u die zin maar even weg. De hemel is al wat boven de aarde is. Het punt is dat er in de Bijbel sprake is, niet in onze vertalingen, maar in het oorspronkelijk Hebreeuws wel, wordt algemeen erkend ook, namelijk er zijn 2 hemelen, beide hemelen, Shamayim en Ayim wil zeggen dat het er 2 zijn, dus een duaal is, een tweevoudsvorm. De hemelen staat er dan vertaald, maar in werkelijkheid beide hemelen, 2 hemelen, het stel hemelen. En ik zeg voor het gemak altijd, dat is de hemel van de vogelen des hemels en het is de hemel van de sterren des hemels. En dan heb je ze allebei gehad, meer is er niet. Toch is er nog een hemel, die heet dan ook de hemel der hemelen, in de zin van de hemel die nog hoger is dan de beide hemelen. De hemel der hemelen. De hemel der 2 hemelen. Iets wat nog hoger is. Maar dat is niet meer in coördinaten uit te drukken. Zo van, dat is zoveel kilometer die kant op ongeveer. Want die hemel der hemelen is domweg de onzienlijke wereld. Dat zijn de onzienlijke dingen, de geestelijke wereld. Die is hoger. Ja, in afstand ook hoger dan de aarde. Daar heb ik nog net goed gezegd. Maar het speelt eigenlijk geen rol van betekenis. Hij is hoger omdat hij van andere orde is. Mede omdat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat God schept nieuwe hemelen. 2 namen staat in Jesaja, Hebreeuws, Oud Testament en dus, en er staat inderdaad Shamayim. God schept beide nieuwe hemelen en die ene nieuwe aarde. Die worden vervangen. Maar de hemel der hemelen is eeuwig. Die was er trouwens ook al voordat die ene aarde en die 2 hemelen er waren. Daarom heet hij ook de hemel die van ouds is.
Niet geschapen.
Die is niet geschapen als u mij vraagt. Ik krijg later altijd wel eens iemand die komt er met een tekst. Ik weet niet meer welke dat was. Van hier lijkt het toch of die wel geschapen is. Maar dat berust echt op een misverstand. Hij is namelijk niet geschapen. Het is de onzienlijke wereld waarvan de Bijbel uitdrukkelijk zegt, dingen die gezien worden gaan voorbij en de dingen die niet gezien worden, die zijn eeuwig.
Was de Paulus nog niet in de opgetrokken in de derde hemel?
Paulus was opgetrokken in de derde hemel, broeder. Maar nou komt hij. Want wat zei hij erbij? Ik had die tekst voor vandaag nog op het programma staan, overigens. Wat zei hij erbij? Hij zegt, ik weet niet of het misschien in het lichaam was. Of uit het lichaam. Maar lichamelijk was hij op de berg Sinaï in Arabië. En hij zegt, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Maar je kunt rustig in dit lichaam blijven en tegelijkertijd opgetrokken zijn tot in de derde hemel. En bovendien, als het er nou helemaal over gaat, u en ik. Juist. Zijn immers met Christus gezet in de hemel, zonder dat we ook maar een millimeter verplaatst werden. Hebben jullie nog? Wij maken namelijk deel uit van die geestelijke wereld, van die hemelse dingen. Bovendien, de Heer, onze Heer, die in de hemel is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Diezelfde Heer die in de hemel is, die wordt geacht in onze harten te wonen. Zodat het moeilijk anders kan dan dat onze harten ook in de hemel zijn. Krijg je problemen met je dokter natuurlijk daarna, maar vooruit. Je moet er dus gewoon aan wennen, daarom vertel ik het ook elke keer. Je moet gewoon aan wennen aan die gedachte, die hemel is niet zo ver weg. De Heer is in de hemel, maar de Heer is in ons midden, zei hij. Hoe ver weg is dat dan? Dat is helemaal niks. Maakt niks uit. Zie? Nou goed. Met andere woorden, als de Heer opvaart ten hemel of nederdaalt uit de hemel, is maar de vraag hoeveel afstand hij aflegt. Misschien legt die afstand af, maar het heeft er niks mee te maken zelfs. Maar. Hoe stond het ook alweer in Johannes 20? Even nauwkeurig opzoeken. Johannes 20. Ik vind het een prachtige uitspraak. Johannes 20. Vers 19. Als het een avond was, op dezelfde eerste dag der week. Nou, het was eerst paasdag. De dag van de opstanding. En als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij jullie. Hij kwam in hun midden staan. Waar kwam hij vandaan? Ja. Hij kwam in hun midden staan. Ja. Wij weten het, je maakt niet uit. Hij kwam zichtbaar in hun midden staan en dat was het dan. Hij was wellicht altijd al in de buurt. En bovendien weet ik niet eens, als het over de hemel gaat, of je kunt zeggen dat iemand in de buurt is of niet. Ja, dat kan net zo goed worden. Dat heb ik in gedachten namelijk. En zo goed als er bij ons in ons midden is, er zal nog wel ergens een plaats zijn waar gelovigen in zijn naam samenkomen. Daar is hij ook in hun midden. Ik bedoel, dat heeft met afstand blijkbaar helemaal niks van doen. Het probleem is alleen dat we ons dan niet meer kunnen voorstellen. Maar vooruit. Dan kun je wel geloven wat de schrift er zo over naar voren brengt. En het daar maar bij laten dan. Hè? In elk geval, de Heer zelf zal nederdalen van de hemel. Maar aangezien de hemel niet zo ver weg is, gaat het niet meteen over afstand. Waar het maar om gaat, is precies zoals Zacharië 14 zegt. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En toen zei de Jood uit Johannes 7, als de Messias komt, wij weten niet van waar hij komt. Hij staat daar ineens. En dat gebeurde trouwens met de Heer na de opstanding wel vaker. Hij was daar gewoon ineens. En was hij er daarvoor dan niet? Dan zeggen we nee, zichtbaar niet. En als we zeggen nederdalen is toch het afleggen van een afstand van boven naar beneden, dan zeg ik nee, dat hoeft helemaal niet. Dat is alleen zo als het woord puur een fysieke, letterlijke, heel smal letterlijke betekenis krijgt. Maar nederdalen kan net zo goed betekenen op een lager niveau verschijnen, zonder dat daar weer afstand wordt afgelegd. Je kunt het eenvoudiger zeggen. Hè? Wat zegt hij?
Melchizedek was dat ook maar zo.
Die was er ook maar zo. En de engel des Heeren in het algemeen in het Oude Testament was er ook maar zo. Maar in wezen, hij was er altijd al. Alleen er verscheen een zichtbare gedaante. Dat kun je rustig een nederdalen noemen, want aangezien de hemel wel degelijk hoger is dan de aarde, niet primair in afstand, hoewel dat zo is, maar ja, een millimeter. Aangezien de hemel hoger is dan de aarde, maar niet letterlijk, maar meer in geestelijke zin, kan men dus zeggen dat de Heer die ineens zichtbaar verschijnt, dus nederdaalt. Maar het gevolg ervan is, ik hoop dat u die begrepen hebt dan, de Heer daalt af naar het menselijke, het aardse niveau.
Ja.
Dat is toch? Dat is toch een nederdaling?
Ja.
Kijk maar in die woordenboek. Het kan een letterlijke betekenis hebben, maar ook een veel hogere, veel algemenere. Zie, een lager niveau verschijnt, dat is een afdaling. IJs op een hoger niveau. Ik wil me nooit wat zinnigs te binnen schieten. IJs op een hoger niveau, kan ook, hè? Dan heb je water. Als je water krijgt op een hoger niveau, dan heb je damp, gas, stoom, of wat dan ook wezen mag. Het zijn hogere en lagere niveaus, maar het heeft met afstand absoluut niks van doen.
Spreek je hier ook over in Johannes 12. Hij zegt daar, in het 26e vers, zo iemand mij dient, die volgen mij waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Dus daar is die afstand.
Prachtig. Prachtig. Alleen hebben we hem nou niet verticaal maar horizontaal, maar het volstaat om het een en ander te verklaren. Wij volgen toch de Heer. Dat was de bedoeling in ons leven. Dat heeft er niks te maken met welke weg wij lopen. En met de bewegwijzering van de ANWB en dat soort dingen meer. Toch? Het is wel veel, veel hoger, veel abstracter. Wij volgen de Heer namelijk in onze levenswandel en in de eerste plaats in ons gemoed, in ons denken. Dat is het toch? Zie? Nou goed. Heel goed, dat is hem ja. Nou gaan we weer naar 1 Thessalonicenzen 5. De Heer zal nederdalen. Maar u begrijpt, als dat niet is het afleggen van een afstand, of niet per definitie is het afleggen van een afstand, het is gewoon het uit de onzienlijke wereld verschijnen in de zienlijke, dat is een nederdalen, dat is een zich binden aan de stof. Als dat zo is, betekent het tegelijkertijd dat als er sprake zou zijn van een opvaren van de gemeente naar de hemel, dat daar, want dat is tegenovergestelde dan, wat richting betreft, dat daar net zo min sprake is van het afleggen van één afstand. Althans, niet noodzakelijk. Het is het overgaan van de zienlijke naar de onzienlijke dingen. Dat is wat het werkelijk is. Bovendien zou er al lang aan gewend moeten zijn dat wat wij noemen de hemelvaart van de Heer Jezus op hemelvaartsdag, dat dat in werkelijkheid een teken was van de echte hemelvaart van de Heer Jezus en ook van het omgekeerde daarvan, namelijk van zijn wederkomst. Een teken. Het staat er trouwens ook eigenlijk uitdrukkelijk bij. Het was een teken. Zijn werkelijke hemelvaart had namelijk 40 dagen eerder al plaatsgevonden. Want anders moet je wel erg veel teksten uit je Bijbel wegredeneren. Zijn opstanding en zijn zitten aan de rechterhand des vaders, de rechterhand van de troon van God, dat is gewoon één en dezelfde gebeurtenis. In één keer. Nou, minstens dan op één dag, voor zover twee dingen zijn. Nou, ze staan dan, hè, vooruit.
Ja,
ja, ja. Ja.
Ja, maar je zegt dat eerst raak niet aan, want ik ben je opgevraagd.
Ja.
En daarna.
Nou, je kunt er dus twee dingen van maken, maar waar het om gaat is dat het gebeurt in elk geval op een en dezelfde dag. En leerstellig achteraf, dus historisch dan, hè, maar leerstellig wordt het niet beschouwd als twee dingen, maar als één. Namelijk, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Dat is in één keer de verhoging van de zoon des mensen uit het dodenrijk, helders, uit het dodenrijk tot in de hemel zelf, in de allerhoogste positie die de schepping maar kent. Zelfs boven de schepping. is één gebeurtenis. Zijn verhoging heet dat ook bij gelegenheid. Dan wel zijn verheerlijking. Want dat is wat het is. Maar het is maar één ding, toch? Daar gaat het maar om. Het vond namelijk plaats op Eerste Paasdag. Hij zei inderdaad, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En later op dezelfde dag zei hij, raak mij aan. Leg uw vinger in mijn handen, in mijn zij, enzovoorts. En dan kun je dus inderdaad maar één conclusie uittrekken. Niet dat het dan nog belangrijk is, maar kun je maar één conclusie uittrekken. Hij was opgevaren tot zijn vader. En vanuit die positie verscheen hij. Dat kun je een nederdaal noemen, ja. Dat is het ook in de zin van verschijnen in een lagere orde, in een zichtbare stoffelijke wereld enzovoorts. Daarna moet je dat maar eens navragen aan de duivel. Dat kan nog niet, want hij weet het nog niet helemaal. Of wel? Ja, een beetje wel, hè? Hij weet het wel een beetje. Die is in de hemel, maar van hem staat, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dan denken wij dus, laat hem maar rustig rondgaan daar, want hij is in de hemel en wij zijn hier op aarde, dus hij vindt ons nooit. Dat geloof je toch ook niet, hè? Mooi. Nou, waar het dus om gaat, is dat hij wel degelijk in de hemel is, maar tegelijkertijd hier rondgaat om te zoeken wie hij zal verslinden. Onder ons namelijk. En het lukt hem af en toe ook.
Onze functie is een
concrete zaak.
Onze functie is om dat duidelijk te maken.
Ja, ja. Ja, precies. Nou, waar het dus om gaat, is dat we. Dat de duivel is nog in de hemel, maar hij is hier. Nou, in ons midden durf ik niet te zeggen, maar hij is wel in de buurt, vrees ik. Ik heb tenminste wel eens gemerkt dat hij hoort wat ik zeg.
Jawel.
Waar de Heer in ons midden is.
Maar hij was toch wel te aardig.
Nou goed. En het hele punt is natuurlijk dat het voor hem een vernedering is straks, en een heel zware vernedering, wanneer hij gebonden zal worden aan een aards, een fysiek lichaam. Een zichtbaar, tastbaar lichaam. Daar gaat het om. En dat is de nederwerping van Satan op de aarde. Het heet neder, want het is niet omhoog, het is de andere kant op. Maar hoeveel de andere kant op dan? Nou, dat heeft er dus niks mee te maken. Het gaat om van hogere orde naar lagere orde. Zie? Nou, terug weer. En de Heer zelf zal nederdalen. Op grond van oud-testamentische profetieën. En dan staat erachter. Van de hemel, uiteraard. En dan, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Hier wordt het ingewikkeld altijd, naar het schijnt. Maar hier ontstaan in ieder geval de misverstanden. Men denkt abusievelijk dat dingen, ongeacht de formulering, vermeld staan in de volgorde waarin ze zullen plaatsvinden. En waar dat vandaan komt, waar die gedachte vandaan komt, ja, dat ontgaat mij dus. Dat heb ik nooit kunnen begrijpen waar dat vandaan komt. Ik denk vermoedelijk van het geschiedenisonderwijs vroeger, waar je netjes op volgorde je jaartallen uit het hoofd moest kennen. En het verhaal kon ook alleen maar in die volgorde schijnbaar verteld worden of zo. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar het is wel erg simpel. Als het gaat om schema's, overzichten, oké, dan wil je de dingen vermeld hebben in een bepaalde volgorde. Liefst een chronologische, want de mens is nou eenmaal gebonden aan de tijd. Hij is een bepaald tijdstip geboren en hij gaat maar een paar jaar mee. En onderweg veroudert hij en er komt ooit een keer een eind aan. De mens is ondergeschikt aan de tijd. De tijd heerst over ons. Het schijnt dat we daarom alles moeten indelen in tijd. Eerst dit, dan dat, dan dat. En kennelijk maar in één volgorde. Want ons leven gaat maar in één volgorde. De chronologische. We doen eerst dit, dan dat en dat. En gedane zaken nemen geen keer. Dus je kan het niet omkeren. En het schijnt dat daarom ook als er geschiedenis vermeld wordt. Of profetie. Wat uiteindelijk toch ook een soort geschiedenis is. Dat we dan denken dat het altijd maar op één manier verteld kan worden. De volgorde waarin het gebeurt. Dat is misschien wel zo simpel. En voor het gemak maken wij af en toe ook zo'n schema. Van de heilsgeschiedenis of wat dan ook. Maar de dingen hoeven helemaal niet vermeld te worden in de volgorde waarin ze gebeuren. Men zou ze ook kunnen vermelden in volgorde van belangrijkheid of zo. Zo En je zou ook dingen kunnen vertellen en daarna in een volgend hoofdstuk, zal ik maar zeggen, of een volgend vers of volgende zin, even teruggrijpen op het verleden om even aan te halen hoe het ook alweer zo gekomen was en dat soort dingen meer.
Flashback.
Huh? Een flashback heet dat. Ja, met de film krijg je dat, hè? Altijd. Hè? Ja, ik vind het trouwens bijzonder hinderlijk hoor, als we een film beginnen bij hoe het afgelopen is. En dat je elke keer die flashback, maar dan moet je zo goed opletten. En als ik ooit een film kijk, moet het voor mijn ontspanning wezen. Want inspanning hebben we wel genoeg, hè, op onze leeftijd, zal ik maar zeggen. Hè? Nou goed. Waarmee maar we gezegd wil zijn, dat je best dingen achter tevoren kunt vertellen. Kan bijster interessante dingen worden, pas vaak interessant als je weet wat er de achtergrond van is. In andere volgorde te zetten. Van sommigen mag dat niet. Dan zeg ik, oké, dan doe ik het niet. Maar ik doe het wel een paar keer ter illustratie. Om te kijken of je hem zo lezen kunt. Er staat namelijk... De Heer zal weliswaar nederdalen. Want die tussenzin over die stem laat ik nu maar weg. Hè. De Heer zal weliswaar nederdalen. Voetnootje aan het eind van de 7e week van Daniel. Dat is het... synchronisatiepunt. We blijven maar even bij de film dan. Hè? Dat is synchronisatie. Daar wordt het dan opgehangen. Hè? De Heer zelf zal weliswaar nederdalen. En dan... En die in Christus gestorven zijn... zullen eerst... opstaan. Zal ik hem nog sterker lezen? Ik leg de klemtoon op eerst. Ik kan hem nog wat zwaarder geven. Dan krijg je... De Heer zelf zal nederdalen... Maar eerst, dan lees ik voor en, maar dat is heel legitiem, dat kan bijna altijd, als er sprake is van een tegenstelling, als wij het een tegenstelling vinden, vertalen we en met maar. Er is niks moeilijks aan, het hele Oude Testament, het hele Hebreeuws kent het woord maar niet eens. Het is altijd en. Hm? Nou goed. Maar die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan en nu komt er dus een volgorde. Eerst. En dan vers 17, daarna wij die levend overgebleven zijn. Nou goed, ik wil het wel systematisch doen. De Heer zelf zal nederdalen, ik schrijf het hier even op, hè, zo. De Heer zelf zal nederdalen. En daarna gaat het over die gestorven zijn, of hoe staat het, die in Christus gestorven zijn, ja. Dus ik ga dan opschrijven, de gestorvenen. De gestorvenen. Wat er achter staan hier. En daarna wij die levens overgebleven zijn. Nu is de vraag. Worden drie dingen genoemd. Nou is de vraag. Hoeveel kippen heeft die boer? Maar dat was die andere. Die, ja. He? Nee, de vraag is nu. Wat komt er eerst? Niemand stelt die vragen hoor, dat is het probleem. Toch een beetje vreemd, want het woord eerst staat er. Wat komt er nou eerst? Is toch geen probleem? Lees het maar na. Niet wat staat er eerst, dit is de volgorde waarin het staat. Eerst de Heer, daarna die in Christus gestorven zijn, daarna die levend overgebleven zijn. Maar nou, in welke volgorde... Zal het plaatsvinden en het antwoord is, eerst zullen die in Christus gestorven zijn opstaan. Waar het woord eerst ook staat in dat zinnetje, maakt al niet meer uit. Daarom zet ik hem liever aan het begin, dan sta je niet op het verkeerde been eerst. Hè? Dus dan staat er, en eerst zullen die in Christus gestorven zijn opstaan. In elk geval, het staat zo niet geschreven. En ik weiger om zo'n vers dan te ontleden in het Grieks en te illustreren of je nou al of niet die woorden andersom gezet. U weet, Nederlands is een heel beroerde taal wat dat betreft. Want je kan alle woorden bij elkaar gooien en in een willekeurige volgorde spreken. En in veruit de meeste gevallen maakt het geen enkel verschil. Het geeft alleen klemtoonverschil. Want daarom draai ik nou even wat om. Maar als ik het zo doe, dan zegt er staan drie dingen. En ik vraag nu, en wat gebeurt er nou het eerst? Dan is het antwoord. Eerst zullen die in Christus gestorven zijn opstaan.
Ja, nou wij.
Dan is de volgende vraag, en wat gebeurt er daarna? Ja, dat is voorzeggen. Oké, wat gebeurt er dan als tweede? Daar staat er. Daarna wij die leven overgebleven zijn, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heer, daar komt hij. Tegemoet, wat komt er dus daarna? De Heer zal nederdalen. Dat komt daarna. En staat er dus twee keer. Wat ik nu vertel, dat dit de volgorde is, staat hier dus twee keer dat dat zo is. Namelijk, eerst die in Christus gestorven zijn zullen opstaan. Daarna die levend overgebleven zijn, zullen er samen met hen opgenomen worden in de wolken. De andere komt dus uiteraard als derde, namelijk die zal nederdalen. Maar dat staat er ook, want er staat, wij zullen tezamen met hen opgenomen worden, de Heer tegemoet. En als wij hem tegemoet gaan, dan is hij dus nog niet volledig. Maar dat woord streep ik liever weer door. Maar voor alle duidelijkheid, dan is hij dus nog niet nedergedaald. De Heer zal weliswaar nederdalen, maar eerst, namelijk voordat de Heer nederdaalt, gaan wij hem tegemoet. Dan is de vraag, wie zijn wij? Het antwoord is, degene die in Christus gestorven zijn, zowel als degene die levend overgebleven zullen zijn tot dat tijdstip. Nee, tot dat tijdstip staat er niet bij, maar tot hun tijdstip dan, maar vooruit. Zie. En hoe vaak ik hem kom ook lezen van achter naar voren, ik kan nooit tot een andere conclusie komen.
Als we nou in de hemel zijn, zoals in de Bijbel staat,
ja.
Hoe kunnen we hem tegemoet
gaan? Ja, dat is de volgende vraag, hoor. Dat is de volgende. Die laat ik dus nog even zitten, want dat verandert niks aan deze uiteenzetting. Dat is een ander punt. We komen daarna bij de vraag van, als we bij de Heer zijn, hoe kunnen we dan naar de Heer gaan? En als diegenen die gestorven zijn, die dan toch in ieder geval bij de Heer zijn, daar al zijn, hoe kunnen ze dan alsnog de Heer tegemoet gaan? Daar hebben we het zo over. Maar het verandert niks aan wat hier staat. Ook als de volgorde andersom zou zijn, zoals velen denken immers, dat eerst de Heer nederdaalt. Nou ja, kennelijk niet tot op de aarde, maar tot een bepaalde hoogte. Aantal meters kennelijk. In de lucht, waar het maar is. En wij gaan hem dan tegemoet, dan blijf je nog met diezelfde vraag zitten, broeder. Van als we al daar al zijn, waarom gaan we hem dan nog tegemoet? Dus dat verandert niks aan het verhaal, dus ik laat hem met opzet nou even buiten beschouwing. Waar het om gaat is of we begrijpen wat hier staat. En moeilijk is het niet, want het staat er met grote nadruk dus. Eerst die gestorven zijn, daarna die levend overgebleven zijn, en die samen gaan de Heer tegemoet als hij zal nederdalen. En het punt is dat je daarna zou moeten vragen, maar waarom maakt het ons lastig om dan toch, om van een volgorde te spreken, eerst dit, daarna dat, terwijl de laatste gebeurtenis dan toch als eerste beschreven wordt. Dat is toch lastig maken. Dus het lijkt me didactische overwegingen niet zo verstandig om het dan zo op te schrijven. Dan zeg ik, zeg gemakkelijk, wat eerst genoemd wordt, geeft ons houvast, namelijk, het geeft ons de gelegenheid om deze gebeurtenissen te plaatsen in de heilsgeschiedenis als zodanig. Dat eerste weten wij namelijk, de Heer zal nederdalen.
De vaststelling van de positie van het lichaam.
Ja. Ja, daar gaat het om. Maar er wordt eerst gezegd, deze zal nederdalen, en daarna wordt gezegd welke positie de gemeente inneemt ten opzichte van Christus en in verband met zijn nederdalen. Dat wil zeggen in verband met zijn wederkomst. Want kijk, dat willen wij weten. Dat de ultradispensationalist heeft mij er nog nooit antwoord op kunnen geven. En ze zijn er al meer dan 100 jaar in elk geval. Maar ik heb er nog nooit een goed antwoord op gekregen. Wat is de relatie tussen de gemeente enerzijds en Christus in relatie tot Israël anderzijds? Hoe zit het aan elkaar vast? Zij zeggen gewoon, het zit niet aan elkaar vast.
Lichaam van Christus.
Ja, ze hebben wel termen, maar...
Nee, maar ik bedoel, de verwerking.
Ja, waar het om gaat is gewoon dat als de Heer zal nederdalen, verschijnt hij niet in zijn eentje, maar... Sorry voor de uitdrukking. Maar verschijnt hij niet alleen, maar verschijnt hij inderdaad met de gemeente die zijn lichaam is. En per slot, zo heb ik het van huis uit ook geleerd. Dat, dit wat ik nu zeg, heb ik in ieder geval van huis uit geleerd. Mijn vader zei altijd, schrenkelpunt, Overal waar in het Oude Testament gesproken wordt over de Messias, in het Nieuwe Testament ook, maar vooruit. Maar overal waar in de Oud-Testamentische profetieën gesproken wordt over de Christus, de Messias, gaat het over de gemeente. Dus. Want de gemeente is zijn lichaam, hoort bij hem, is één geheel met hem. Dat is de praktische betekenis ervan dus. Kortom, wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Op aarde nog niet, maar dat is een ander verhaal. Maar we hebben deel aan Christus, we zijn één plant met hem. En wat betekent die uitdrukking nou anders dan dat al die uitspraken over de Messias in het Oude Testament ook uitspraken zijn over de gemeente. Voor degene die dan zegt, maar er staat dat de Messias zou lijden en sterven, dat is toch niet van toepassing op de gemeente, zeg ik, komt u, dat staat in het Oude Testament ook niet over de Messias. Dat staat over de zoon van David, over Jezus van Nazareth dus, over de Heer Jezus. Maar het overkomt hem om Messias te worden. Dus het zijn geen uitspraken over de Messias, het zijn uitspraken over hem die de Messias zou zijn en dat inmiddels is. Dus achteraf zeggen wij met groot gemak, in het Nederlands althans, zijn uitspraken over de Messias. Ja, over degene die inmiddels de Messias is, maar toen hem dat overkwam, nog niet. Heb je dat? Dat is één geheel. Als plan 2, maar ja goed, dat is een vaste route die ik dan maar meteen insla, een eenvoudige dan. Als plan 2 zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dan zegt de Bijbel zelf dat het slaat op de Heer Jezus Christus. Klaar uit. Maar dezelfde Bijbel zegt, nee, de Heer Jezus Christus zelf zegt, dat het slaat op de gemeente. Tot 2 keer toe in Openbaring. Staat er gewoon. Die zoon die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Wel, de tekst wordt aangehaald in Openbaring 3 en wordt toegepast op de gemeente. En ze worden geacht woorden te zijn van de Heer zelf daar, notabene. In brieven die hij zelf geschreven heeft. Op zekere wijze. Begrijp je wel? Het gaat in één moeite door. Maar hetzelfde geldt dus ook voor die andere grote uitspraak in de psalmen. Die in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Namelijk, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Is net zo goed een uitspraak over heel de gemeente. Wij zijn het lichaam van de hoge priester. En daarom zijn wij priesters. Ja, zeker al. Kijk, daar gaat het om. Dat is de achtergrond van al die uitspraken waarin wij geïdentificeerd worden met Christus. En dus, hoe zit het dan met die gemeente? Nou, de Heer zelf zal nederen, daalt de gemeente daar ook neder? Ja, zeker. En inderdaad, voor dat doel zullen eerst de gestorvenen opstaan, waarover later meer dus, hè, zullen eerst de gestorvenen opstaan, daarna zullen wij die levend overgebleven zijn met hen. Want het gaat niet alleen over degene die levend overbleven, het gaat ook niet alleen eventueel over degene die ontslapen zijn, wat tamelijk absurd is in dit verband trouwens. Maar het gaat om beide, compleet alle gelovigen uit onze bedeling. Wij hebben deel aan Christus en dus voordat hij zich in heerlijkheid begint te openbaren met ingang van zijn verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week, zullen wij het hem dus tegemoet gaan, want we zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is wat hier staat. Nou goed, als er elders staat, zie je, kom op de wolken en dat soort dingen meer, gaat het ook niet over opname van de gemeente, maar gaat het over de nederdalen, het nederdalen, het openbaar worden van de gemeente. Namelijk, het gaat over Christus zelf die zal nederdalen op en zelfs uit de wolken, want hier moet je dan een wolkje tekenen, maar ik ben daar niet zo bedreven in natuurlijk. Maar hij verschijnt uit de wolken en samen met de gemeente was de bedoeling. Hoe dat functioneert. Ja, dat weet ik niet.
Nou, zichtbaar wordt
het. We worden niet
als hij dus, als hij dus verdwijnt, dan staat er zo mooi, en hij verdween uit hun ogen.
Uit hun ogen. Huh. En de wederkomst van Christus, die daar wordt aangekondigd in Handelingen 1, Die geschiet in omgekeerde volgorde. Dan verschijnt de Heer. Maar ook de zijnen uit de wolken. En als u zegt, kan me er geen voorstelling bij maken, zeg ik, dan moet u voortaan roepen bij kerst, dan heb ik een antwoord. Want daar verschijnt, sorry hoor, daar verschijnt ineens de engel des Heren, toch? En terstond was er met die engel een leger van hemelse heerlegers. En raad eens wat ze doen. Ze zingen, dus wie zijn het? Oké, dat zijn wij. Dat is de gemeente gewoon. Michael en zijn engelen, daar hadden we het vorige keer over. De Heer zou komen met zijn tienduizenden engelen of heiligen, of hoe het maar genoemd mag worden. Dat is waar het over gaat. Dat is een manifestatie voor de gelegenheid. En voor dat doel gaan wij hem eerst tegemoet. Dat is ook wat tegemoet gaan is. Hij komt en wij gaan om met hem terug te komen. Want onze toekomstige positie, of zal ik het meteen anders zeggen, ons toekomstige werk na de opname van de gemeente is wel degelijk een werk met betrekking tot de aarde. Voor velen een teleurstelling, ze dachten die aarde nooit meer terug te zien. Maar dat is niet zo. Want het idee is dat wat in de hemel is, nou eenmaal heerschappij uitoefent. Het is een wat zwaar woord, maar vooruit. Maar heerschappij uitoefent over al wat op aarde is, en dat zouden wij doen. En zoals in het Oude Testament al hemelse wezens op aarde verschijnen, zullen ook wij ongetwijfeld op aarde verschijnen. Bij gelegenheid.
Maar dat mededalen van de Heer en de Heer tegemoet terug, er zit 7 jaar tussen.
Precies, broeder. Ja, er zit 7 jaar tussen, ja. Tussen het nederdalen van de Heer.
Hè? Dat staat hier niet.
Nee, dat staat er niet. Nou en?
Daar maak ik heel veel van, dus.
Maar kijk, dat er iets niet staat is nooit een argument, hè? Volgens de wetten der logica, voor zover die bestaan, kan niet dus, hè? Ik doe het voor de gein, zeg ik wel eens, nou ja, als het hier niet staat, staat het nergens, dus is het een argument. Maar strikt genomen, ja, het staat er niet, maar dat is met alle profetieën, dat is kenmerkend voor alle profetieën, dat het meeste er niet staat. En voor zover we het wel weten, komt dat omdat het weer in een andere profetie staat. Kijk, ik bedoel, in Zacharië 14 staat ook niet te dien dagen, dat is aan het eind van de 70ste week van Daniel. En in de profetie over de 70ste week van Daniel staat niet dat bij die gelegenheid Jeruzalem verwoest wordt en dat de Heer dan zal komen op de Olijfberg. Nee, maar Peter zegt, we hebben een profetisch woord, het is zeer vast, maar wat je moet doen is profetieën met elkaar vergelijken. Naast elkaar leggen, ze verklaren elkaar, doordat ze elkaar aanvullen. Dus met deze profetie dus ook. Staat er niet, maar hier staat toch ook niet dat de olijfberg zal scheuren of dat soort dingen. Ook niet in hoofdstuk 5, 2, 3 versen verder, waar het wel degelijk gaat over het aanbreken van de dag des Heren en over het haaste verderf dat niet ons maar hen zal overkomen enzovoort. En er staat toch ook niet bij, dit is de 70ste week van Daniel of iets dergelijks. Of het leidt tot de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Nee, je moet schrift met schrift vergelijken. Ik hoop nog tijd te hebben, vanavond niet natuurlijk, maar ik hoop nog tijd genoeg te hebben om schrift met schrift te vergelijken, naar aanleiding van de eerste verse van 1 Thessalonicenzen 5. Nee, in hoog tempo, want dat kan wel. Schriftgedeelten naast elkaar leggen om te zien hoe ze in elkaar schuiven, zonder enig probleem. En dat is met deze profetie ook. Hier is geen probleem aan. Weer zal nederdalen, maar eerst, want wij zouden met hem nederdalen. Bovendien, hoeveel schriftplaatsen wil u daarnaast dan hebben? Want ja, daar kunnen we uren over doorgaan. Waar staat dat onze toekomst is dat wij zouden delen in de heerlijkheid van Christus, die geopenbaard zal worden? U weet wel, ons leven is met Christus verborgen in God, Colossenzen 3. En we weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid dus. Staat er toch? Dat is onze toekomst is ook niet de opname van de gemeente. Onze toekomst is onze verschijning, openbaring in heerlijkheid met hem, met ingang van, en niet maar op één dag, maar met ingang van, dat de Heer zal nederdalen, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, want die openbaring van de gemeente in heerlijkheid met Christus, duurt eeuwig. Dat blijft namelijk zo. Maar het begint dan. En dat is werkelijk onze toekomst. Alleen op de agenda komt eerst, en dat staat hier ook, opstanding, dan wel opname, of hoe het maar genoemd mag worden. Maar wat we werkelijk verwachten, en dan krijg je ineens veel meer schriftplaatsen over onze toekomstverwachting. Wat we werkelijk verwachten, is onze openbaring in heerlijkheid met Christus. Maar voor dat doel moeten we logischerwijze eerst hem tegemoet gaan. En dat gaat ook gebeuren, ja. Iemand een dringende vraag, anders gaan we pauzeren.
Maar hoe dat precies functioneert, wees Paulus wordt altijd een klein beetje... Hij zegt het ook niet verder. Hij zegt dat in Filippenzen 3 bijvoorbeeld. Dan zegt hij van ja, die ons vernederd lichaam
ja.
veranderen zal. Opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijke. En dan zegt hij, nou ja, dan de sterkte, de werking zijn en kracht.
Ja, dat is een hele leuke, eerlijk gezegd. Ja, ik weet nooit hoeveel ik hem moet aanhalen. Ik heb er 2 bijbelstudiedagen aangeweid. Er zijn 8 banden van. Waarin ik allemaal schriftplaatsen aanhaal. Die gaan over de toekomst van de gemeente. En 1 Thessalonicense 4 hoort daar dan ook bij. Maar het is maar een klein onderdeel. Ik bedoel, het belangrijkste is niet eens de opname van de gemeente. Het belangrijkste is onze openbaring in heerlijkheid met Christus. En in dat verband zal ik in de tijd ook wel Filippenzen 3 hebben aangehaald. Waarin we staat in vers 20. Die nog even snel dan... Koffie wordt wel wat oud nu, hoor. Maar goed, Filippenzen 3, vers 20. Maar onze wandel, ons burgerschap, onze wandel. Heel ons bewegen betekent het trouwens ook. Onze wandel is trouwens een hele goede vertaling eigenlijk, hoor. Maar onze wandel is in de hemelen, op grond waarvan... Waaruit mag voor mij, maar waaruit betekent nou eenmaal op grond waarvan, hè? Waaruit of op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal. Let op dat er niet staat zal opnemen, of tot zich zal trekken, of naar de hemel zal brengen, of wat voor woorden dan ook maar. En dan zeg ik, ja, het staat er niet, en het is dus geen argument. Maar wat er wel staat, is natuurlijk wel het argument. Essentieel is niet, wij gaan naar de hemel of zoiets, essentieel is... Ons lichaam zal in de toekomst alsnog veranderd worden en gelijkvormig worden, van dezelfde aard worden dus, als het lichaam van de Heer Jezus. Waarom ook niet? Wij zijn het lichaam van Christus.
Het moet wel.
Dus het moet wel. En feitelijk, dit is de opname van de gemeente. Het veranderd worden van het vernederd lichaam. Dat is de opname van de gemeente. Niet de verplaatsing van dat lichaam, de verandering van dat lichaam. En als het veranderd is, neemt het een andere plaats in. Niet staat het ergens anders, neemt het een andere plaats in. He? Andere positie. Is het verhoogd geworden. Een hogere positie. Ik heb daar straks gezegd... dat de werkelijke verwachting van de gemeente... niet zozeer is de opname van de gemeente... Maar de openbaring van de gemeente in heerlijkheid met Christus. Dat lees je in alle brieven als het gaat over onze toekomst. Onze openbaring met Christus. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat is niet de opname van de gemeente, want de opname van de gemeente is een verdwijning. Dat is het tegenovergestelde. Niet een verschijning. Wat wij verwachten is niet de opname van de gemeente aan het begin van de 70ste week. Wat we echt verwachten is onze openbaring in heerlijkheid met Christus. En niet alleen verwachten wij dat als het goed is, maar daar wacht de wereld ook op. Daar wacht iedereen op namelijk.
Wij worden onzichtbaar hier.
Wij worden onzichtbaar hier, maar dat is niet wat men verwacht natuurlijk. Of waar iemand op wacht. Waar het om gaat, dat zouden wij toch... met enige arrogantie moeten begrijpen... is waar de wereld op wacht... is op onze verschijning in heerlijkheid. Toch of niet? En dat is Romeinen 8, ja. Zie. En dat haal ik speciaal eerst nog even aan. Want uiteindelijk is het zo... dat alle nieuwtestamentische en zeker ook alle gemeentelijke waarheid... op zijn minst in beginsel aanwezig is in de Romeinenbrief. Laat ik het zo zeggen... Alle nieuwtestamentische waarheid vinden wij in de Romeinenbrief. En alle gemeentelijke waarheid Minstens in beginsel. Soms wordt er weinig over gezegd, soms is maar één zinnetje, maar het staat erin. En dat vinden we hier ook. Wij vinden in Romeinen 8 dat wij volgens vers 23 verwachten de aanstelling tot zonen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Zie, dat verwachten wij persoonlijk, wij zelf. Maar in het algemeen is de verwachting die van vers 19. Want het schepsel, de schepping, met opgestoken hoofden, dat betekent rijkhalzend in modern Nederlands. De schepping verwacht rijkhalzend de openbaring der zonen Gods. En dat kan natuurlijk alleen als die zonen eerst als zodanig zijn aangesteld, want zonen zijn personen officieel nadat zij zijn aangesteld. En eerst staat er dus van de hele schepping, die wacht met opgestoken hoofden op de openbaring der zonen Gods. En vers 23 zegt, nou ja, en voor ons geldt dus dat wij persoonlijk verwachten onze aanstelling tot zonen. Ter gelegenheid van, of gewoon namelijk, de verlossing van ons lichaam. En dat is de opname van de gemeente. En het leuke is dat die dingen hier nooit een probleem zijn. Maar ik wijs er maar op dat ook hier dan dus de volgorde, de chronologische volgorde, anders is dan de volgorde van waarin het vermeld wordt. Maar wat het belangrijkste is, staat het eerst. De openbaarwording van de zonen Gods met Christus aan het hoofd, die immers vele zonen tot heerlijkheid zou leiden, eerst. Maar daarna zullen al die zonen geopenbaard worden met Christus aan het hoofd. Maar voor het zover is, maar het wordt pas later vermeld, zullen wij tot zonen moeten worden aangesteld, uiteraard. En dat is precies dezelfde gedachte als die van 1 Thessalonicenzen 4. De heer zelf van Nederdalen, met de zijne, en daarom gaan we hem eerst tegemoet.
Vers 18 zegt ook namelijk, want ik hoop het daarvoor, dat leiden die ze tegenwoordig tijd, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die in ons zal
openbaard worden. Ja, ja. Zo is het ook. Het is namelijk in vers 18 onze heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Vers 18, hè? Ja, aan ons, dat kun je lezen als naar ons toe. Maar ik zeg altijd dat het niet zo is, want de gedachte is namelijk dat wij nu reeds heerlijkheid ontvangen en dat in de toekomst die heerlijkheid aan ons, dat wil zeggen, dat in de toekomst onze heerlijkheid, die ons aankleeft, geopenbaard zal worden. Men leest het woordje aan verkeerd, en inderdaad, jij hebt gelijk, er staat in. Niet zozeer ernaartoe, maar het is geen beweging, het woord drukt geen beweging uit, maar rust. Dat is de essentie van dat Griekse woord, wat standaard vertaald wordt met in eigenlijk. En we zouden deze zin dus inderdaad niet verkeerd lezen. Bovendien, ik leg er altijd meteen naast 2 Korinthe 3, laatste verse, waar staat dat wij nu veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Niet pas in de toekomst. Wat in de toekomst gebeurt, is dat die heerlijkheid die wij nu al ontvangen hebben, die ons nu al aankleeft, openbaar zal worden. Heb je dat? Onze heerlijkheid zal geopenbaard worden. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor die tekst die ik al geciteerd heb uit Titus 2. Verwachtende de verschijning niet van onze grote God en zaligmaker, want dat staat er niet. Er staat verwachtende de verschijning der heerlijkheid. Niet verwachtende de Heer, zelfs niet verwachtende de heerlijkheid, maar verwachtende de verschijning der heerlijkheid. En voordat iets verschijnen kan, moet het er eerst zijn, reeds. Wij zijn wat slordig met ons eigen Nederlands. We zeggen, verschijnen wil zeggen ergens naartoe gaan of komen of wat het maar is. Maar het is niet zo, verschijnen wil zeggen aan het licht brengen, zichtbaar maken. Dat men er dan eerst moet zijn, dat is waar. Als je voor de rechtbank moet verschijnen, moet je er eerst naartoe. Zie, maar je verschijnt pas als die bode bij je komt om de hoek van de deur en zegt meneer die en die. Mevrouw die en die, weet je veel wat. Ja, die begrijp je toch, hè? Wij verwachten niet de heerlijkheid, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. Een heerlijkheid die wij nu reeds ontvangen. En dat is ook de zin van Romeinen 8, vers 18. De heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat wil zeggen, een heerlijkheid die aan ons is. En die zal geopenbaard worden. Dat blijkt trouwens ook uit 2 Korinthe 5. Dat is één bladzijde verder dan die 2 Korinthe 3. Want de gedachte is dat de heerlijkheid deel uitmaakt op een of andere wijze die ik ook niet begrijp. Of in ieder geval niet kan uitleggen. Die heerlijkheid maakt deel uit van ons lichaam. En daarom staat er: we zullen een ander lichaam ontvangen, een hemels lichaam zullen we hebben. Het zal, als het goed is, overkleed zijn. Met heerlijkheid namelijk, is de gedachte. Heb je die? Maakt deel uit van ons lichaam. Het eerste deel van 2 Korinthe 5. En als het dan naar verder gaat, de volgende verse staat dat wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat is allemaal bij dezelfde gelegenheid. Het wil zeggen, onze aanstelling tot zo'n officieel. Het officieel in ontvangst nemen van ons loon. En daarmee van die heerlijkheid en zo verder. Maar goed, daar wilde ik nou verder niet naartoe. Ik probeer toch een beetje in de buurt van 1 Thessalonicenzen 4 te blijven. Ik zal het nog hebben, dat wordt volgende keer, want daar heb ik nou geen tijd voor. Ik zal het nog hebben over die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan enzovoorts. Want dat is inderdaad een wat moeilijk probleem. Maar dat laat ik eerst maar even liggen. Waar ik het wel over wil hebben, is dat er staat, wij zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. In de eerste plaats het woord opname, opnemen. Dat geeft in het Nederlands een wat rustige gedachte weer, opnemen. Alleen al de uitspraak van zo'n woord veronderstelt dat het heel rustig gebeurt. Zijn rustige letters. Eigenlijk zou men, zegt men meestal, men zou het vertalen met wegrukken. En met die harde klinkers, medeklinkers erin, sorry, weet je meteen dat het met geweld gebeurt. En dat is ook zo. Dat is wat het woord echt betekent. Wegrukken. De traditionele vertaling in de Statenvertaling van dit woord is nemen met geweld. Zo wordt het vertaald. Nemen met geweld. Wegrukken heeft namelijk niet alleen in zich dat het kracht neemt. Dat wil zeggen dat het met kracht gepaard gaat. Maar heeft ook iets negatiefs in zich in het Nederlands. Dat komt waarschijnlijk door de e erin. Maar laat me zitten. Doet nou niet de zaken. Maar het hoeft niet noodzakelijk een negatieve betekenis te hebben. Het kan ook inderdaad positief zijn. Maar het gaat om nemen met geweld. Je vindt het zo vertaald. Ik citeer even snel een paar versen. Ik schrijf ze anders even op. Matteüs 11 vers 12. Matteüs 11 vers 12. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het op. Maar dat begrijpt niemand. De geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Dat is het woord. Met geweld nemen. Zie. En daarna kom je hem tegen in Matteüs 13. Als iemand, vers 19. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg. Niet neemt op. Zo gemoedelijk. Nee, en rukt weg. Of gewoon neemt met geweld. Rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. En de andere, die helemaal niet negatief is eigenlijk, is die van Johannes 6 vers 15. Johannes 6 vers 15. Jezus dan wetende dat ze zouden komen en hem met geweld nemen. Niet opnemen. Met geweld nemen, opdat zij hem koning maakten. Ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen. Nou goed, dat is dus het woord. Dan heb je hem nog in Johannes 10 vers 12 over de huurling die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. Dat is dus wel een negatieve. De wolf grijpt ze, neemt ze met geweld en verstrooit de schapen, maar een heel positieve. Althans in een positief verband, is die van Johannes 10, volgende vers, vers 29. Mijn vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen en niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. De kracht van die hand des vaders is namelijk groter. En dat is de hand waarmee we inderdaad de opname van de gemeente plaatsvindt, om zo te zeggen. Maar je vindt hem ook, en dat is veel mooier eigenlijk, veel illustratiever, in Handelingen 8. Vers 39. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. Zie, hier wordt een gelovige weggenomen. Waar was hij daarna? In de hemel? Nee, op een andere plek, ergens op aarde. Het was een heel korte verplaatsing, zal ik maar zeggen. Hoeveel kilometer dat was, ik denk niet dat je het in kilometers kunt meten. Maar ze kwamen hem daarna tegen in Asdod. Het was een heel eind verder in elk geval. Hè? Hoe dat ook zei, de geest des Heren nam Filippus weg bij de kameling vandaan. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap en zo verder. Dus het werk van de geest wordt ook zo genoemd. Met kracht iets doen. Een kracht die inderdaad bovennatuurlijk is en zo verder. Dan heb je nog die tekst uit Handelingen 23... waar staat dat, dat Paulus gevangen genomen was. En dan staat er, Handelingen 23 vers 10... en als een grote tweedracht ontstaan was, de overste, vrezende dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebood dat het krijgsvolk zou afkomen en hem uit het midden van hen wegrukken. Redden in dit geval. Maar inderdaad, met geweld zouden de Romeinen Paulus verlossen van de Joden, was de gedachte. Maar om hem te redden dus. Hè? En in de legerplaats brengen. Dat is heel leuk trouwens, die geschiedenis. Want daarbij werd Paulus vanaf het niveau van het tempelplein, dat is het Joodse niveau, gebracht in de burcht Antonius. En die was nog hoger dan het tempelplein. Leuk, hè? Toen kwam hij bij de Romeinen terecht in een hogere positie. De trap op. En halverwege de trap sprak hij het volk toe. Weet u nog? Hij was onderweg van de Joden naar de heidenen. Dat is op heel kleine schaal, alleen maar een trapje in de hoek. Hij was onderweg van de Joden naar de heidenen. Vanaf zijn verhoogde heidense positie spraken de Joden op het tempelplein toe onder bescherming van de Romeinen. Hoe vindt u die? Als dat geen symboliek is, weet ik het niet meer. Nou goed. Maar een heel aardig in dit verband is vanavond al genoemd. Dat is namelijk 2 Korinthe 12. Vers 2. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. En dan die tussenzin, hè? Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat de zodanige is opgetrokken geweest. En dat is het woord. Nou heet het opgetrokken. Maar de betekenis is dus, met bovennatuurlijke kracht in dit geval, maar met kracht in elk geval, weggenomen van, nou ja, het aardse niveau. Of dat ook zijn lichaam betrof, zegt Paulus, dan zeg ik, weet het niet. Misschien lag hij daarvoor dood of slapend op de berg. Misschien was zijn lichaam daar ook helemaal niet meer te zien. Dat zou ook nog kunnen, hij zegt, ik weet het niet. En ik weet het ook niet, uiteraard. Dus het maakt ons verder niks uit.
Mag je daaruit opmaken dat het eigenlijk dus een wegrukken is van zichzelf? Ik bedoel, als een natuurlijke mens, van wat we zijn in deze wereld, dus overgaan tot een andere staat daaruit getrokken.
Ja, dat denk ik. Kijk, ik stel me zo voor, omdat, laat ik het nog anders zeggen. Ik denk dat het gaat om Paulus die in Arabië was op de berg Sinai. Dat kan ik nog niet bewijzen zo snel, maar dat blijkt uit de geschiedenis in Handelingen en in Galaten 1, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar de aardigheid daarvan is dat het zijn parallellen heeft in de geschiedenis van Elia, die ook op die berg was en daar het een en ander zag en wachtte op de openbaring des Heer, om zo te zeggen. Maar veel duidelijker is dat het een parallel heeft met Mozes. En wat die drie met elkaar te maken hebben, daar hebben we het vorige keer over gehad. Toch even, Mozes en Elia in relatie tot de gemeente en zo. Dus in relatie tot Paulus en Christus. Nou, ze zijn alle vier op die berg geweest als u mij vraagt. Mozes, Elia, de Heer Jezus. De bekende verzoeking in de woestijn, denk ik dat daar was. En Paulus. Maar in ieder geval, de geschiedenis van Paulus is een soort herhaling van de geschiedenis van Mozes. Beide waren op diezelfde berg. Beide hebben de Heer daar gezien. En bij Mozes heb ik nooit het idee dat hij uit het lichaam was of dat hij helemaal van de berg verdwenen was. Want er staat, hij was in die berg, op de berg, en daar zag hij de Heer. Dus was het misschien toch in het lichaam. Maar ik stel me zo voor dat de man, in plaats van dat hij de mooie natuur om zich heen zag, zag hij de hemelse dingen op een of andere wijze. En hoe die zijn en hoe je die zien kunt, weet ik niet. Maar die heeft hij gezien. En van Paulus staat hier, maar het gaat over hemzelf uiteraard, dat zegt hij later trouwens ook gewoon. Maar hij zegt hier dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. U weet wel, niet die twee geschapen hemelen, maar die andere hemel. En daarom kan hij zeggen, ja, of nou in het lichaam was of niet. Kijk, een verplaatsing is het niet noodzakelijk. Het is met dat de ogen open gaan, bij wijze van spreken, voor die dingen die normaal door onze ogen niet gezien worden, of zoiets. Nou goed, hij noemt het trouwens ook het paradijs, want het paradijs is een koninklijke tuin. Wij noemen dat, hoe noemen wij dat ook alweer? Het woord ontschiet. Of? Nou ja, het paradijs wordt geacht koninklijke tuinen te zijn. Hoe heet dat bij ons? De domeinen? Of
de domeinen.
Kroondomeinen. De kroondomeinen. Dank u, broeder, die nog helpt me uit de... Nou,
horen bij de kroon.
Weet je wat, dan kun je de tuinen van het Loo bekijken. En dat soort dingen meer. Nou goed, zo'n tuin is. Dat heet parat in het Hebreeuws. En daar komt het min of meer Latijnse paradijs vandaan. En de term wordt gebruikt dus voor van alles en nog wat. Maar onder andere voor de hemel hier. Ook voor het dodenrijk trouwens. Hoor. Nou ja, mijn tuin heet ook een tuin. Hoewel die is eigenlijk van mijn vrouw, maar laat me zitten. En die ziet er heel anders uit dan die van Pieter en Margriet. Nou goed, maar het heet net zo, het heet een tuin, toch? Niet een tuintje, nee. Nou goed, dus dat kan. Maar hij is opgetrokken geweest in het paradijs. Daar staat er. De derde hemel. En hij heeft gehoord en gezien onuitsprekelijke woorden en dingen die een mens, die het een mens, en hij is die mens, die het Paulus dus niet geoorloofd is te spreken. Ik wil er nou niet in verdwalen, maar als ik zou gaan verdwalen, zou ik dus meteen zeggen, en wie stond hem dat dan niet toe om het te spreken? En daarvoor moet je het verband van deze schriftplaats lezen. Dan blijkt dat het niet de Heer was die het hem verbood. Integendeel, het waren de Korintiërs die het hem verboden. Want beide Korinthebrieven gaan daar feitelijk over. U weet wel. Ze hadden melk van nodig en niet vaste spijs, want die verdroegen ze niet. Hij kon het aan ze niet kwijt. Hij kon die baby's niet voeren met vaste spijs. Dus het werd hem niet geoorloofd, toegestaan. Hij kreeg de kans niet, heet zoiets, om het te spreken.
En dat is Paulus Frut. Hij deed het wel bij volwassenen.
Hij zegt het bij volwassenen, ja, maar ja, bij die kinderen gaat het niet. Dat zegt hij, maar dat zijn de eerste hoofdstukken van de eerste brief. Hier zit je in de laatste hoofdstukken van de laatste brief. En twee brieven lang geeft Paulus uitdrukking aan zijn persoonlijke frustratie, dat wil zeggen zijn persoonlijke beperking in zijn relatie tot de Korintiërs. Hij had ze wat te zeggen, maar hij kon het woord niet kwijt. En dit zijn ook min of meer Paulus' laatste woorden aan die Korintiërs dus. Van, nou ja, jammer dan dat jullie het niet weten willen. Zie? Want het punt is dat Mozes mocht het niet uitspreken. Mozes had dingen gezien die hij niet kon of mocht vertellen. Want Mozes, er mocht niemand bij zijn en al dat soort dingen meer. Maar waar het om ging is dat onder Mozes, zal ik dan maar zeggen, en in het algemeen onder de wet, deze hemelse dingen, en dus gewoon hemelse waarheden die Mozes gezien had, die werden uitgedrukt op symbolische wijze, maar ik bedoel eigenlijk op kunstzinnige wijze, hetgeen als het goed is hetzelfde is, werden ze uitgedrukt in zichtbare beelden. En soms ook in hoorbare woorden, maar dan niet expliciet. Dat wil zeggen niet letterlijk. Hebben die nog tot zover? Nou, dat noem ik korter. Ziet dat gij het alles maakt zoals het u op de berg getoond is. Aangehaald in Hebreeën 8. En wat moest hij dan maken? De tabernakel. Nou, daar had hij een speciaal personeel voor, die dan de geest was onderwezen in deze dingen, zodat ze dat konden. Niet opdat ze goud en zilver konden bewerken en konden beduren, want dat konden ze wel, maar opdat ze inderdaad deze geestelijke dingen konden weergeven in materiële dingen. Dat is kunstzinnigheid en dat is een geestelijke bezigheid. Goud bewerken, zilver bewerken, edelstenen bewerken, van mijn part gordijnen beduren, wat voorhangsel enzovoorts, dat is gewoon een ambacht. U weet wel, dan krijg je voor het borduurwerk, krijg je dan zo'n voorbeeld, staan de kruisjes al op, met een nummertje erbij voor welke kleur het moet worden.
Nee, dat is
misschien. Nee, het borduurwerk ook, zeker weten. Dat heb ik nagevraagd aan iemand als...
Ja,
weet je ook alweer?
Gerrit.
Gerrit, niet Brouwer, dat is een clarinetist. Maar wie dan?
Gerrit, maar dat staat in kleur.
Hoe heet die jongen nou? Wat die man? Faber. Ja, precies. Ver Gerrit Faber. Daar heb ik het nagevraagd. Heb ik gezien hoe dat werkt. Dat is gewoon borduurwerk. De kunst is om zo'n ding te ontwerpen. Niet het maken ervan. Dat is een ambacht. De kunst is het ontwerpen ervan. Nou, er waren mensen dus die daarin waren onderwezen. Want het is een hele kunst om hemelse geestelijke waarheden op een of andere wijze, laten we zeggen, beeldend dan wel grafisch voor te stellen. Dat is kunst namelijk, dat kan niet iedereen. Hebben die nog? En daarna hebben wij gemerkt, in ieder geval Paulus heeft het gemerkt en ons een tipje van de sluier opgelicht, dat heel die tabernakel uitdrukking geeft aan geestelijke en zelfs meer specifiek aan gemeentelijke waarheid.